Ja, ik heb een hele stapel vragen van u gekregen, dus ik ga maar gauw van start. De eerste, is de vraag naar het waartoe vaak niet even gemakkelijk of zelfs te gemakkelijk als de vraag naar het waarom? Daar hebt u eigenlijk volkomen gelijk in. Ik denk dat het een heel verschil maakt of je een theologisch of een pastoraal antwoord geeft. Een theologisch antwoord zou kunnen zijn, in alle lijden is er een waartoe. Het is tot eer van God, het is tot onze opvoeding. Maar een theologisch antwoord is nog niet altijd geschikt als een pastoraal antwoord. Er zijn heel wat mensen die zich al bezig hebben gehouden met de zin van het lijden. Theologen, filosofen, door alle eeuwen heen. En je kunt daarover prachtige theorieën ontwerpen en schitterende boeken over schrijven. Maar als je dan met al die prachtige theorieën aan het bed komt van iemand die vreselijk ziek is en vreselijk veel pijn heeft, waar blijf je dan met al die theorieën? Theorieën kunnen wel iets zeggen misschien over waarom er lijden in de wereld is, over het probleem van het lijden, maar niet over deze ene lijdende. Ik herinner me jaren geleden dat iemand eens zei, dat boek Job gaat helemaal niet over het probleem van het lijden, maar het gaat over het probleem van het lijden van Job. Snapt u dat verschil? Elk mens is anders. Elk mens heeft zijn persoonlijke geschiedenis. Pas was ik met een andere broeder op bezoek bij een dame die verkeerd behandeld is en van haar jeugd af aan daardoor zeer slecht kan lopen, eigenlijk bijna niet. En zij, we hadden het over verschillende van die dingen. En toen noemde ik iets waarvan ik onmiddellijk realiseerde hoe goedkoop dat klinkt uit mijn mond als je zelf goed kan lopen. En ik zei dat ook tegen haar. En toen zei ze ook, het was een heel godvrezende vrouw, ja. Het ging over bijvoorbeeld dat zoveel anderen zoveel erger moeten lijden, die helemaal niet kunnen lopen, zelfs niet in een rolstoel. En toen zei ze, maar wat helpt dat mij? Ik weet alweer, en ik vertelde haar dat Joni toevallig op dat moment in Nederland was, dat mijn vrouw daarbij betrokken was, ik vertelde daar iets over. En toen zei ik, ja, dit is nog veel erger, tot aan haar nek verlamd. En toen zei ze volkomen terecht, wat troost dat mij? Ze zei iets vriendelijker, maar daar kwam het wel op neer. En het is ook zo, je kunt de mooiste theorieën hebben. Je kunt altijd wijzen op mensen die het nog erger hebben. Maar wat helpt dat die ander? En zo kan het ook zijn met het antwoord, ach, je moet maar denken, het is allemaal tot eer van God. Ja, dat is wel mooi en dat zal ook wel, op een of andere wijze. Maar misschien dat zo iemand liever een arm om de schouder heeft. En niet de mooie preek en mooie woorden, maar iemand die met je meehoudt. Iemand die echt zich probeert te verplaatsen in jouw verdriet. En niet dat verdriet in feite probeert weg te moffelen met een goedkoop antwoord. Daar ben ik blij met de vraag. Theologisch klopt het wel, maar pastoraal klopt er niks van. En dat is een groot verschil. Dat moeten we goed bedenken. Als de Heer Jezus bij het graf van Lazarus staat, gisteravond was ik in een samenkomst waar dat gedeelte, waar ik zelf dat gedeelte voorlas. Als hij bij het graf van Lazarus staat, dan verkondigt de Heer Jezus daar met alle eerbied gezegd geen theorieën, maar dan huilt hij. Omdat de dood een geliefde van hem heeft weggerukt. En dat terwijl de Heer Jezus wist dat hij even later Lazarus zou opwekken uit de doden. Soms moeten we niet zoveel praten, maar moeten we liever stil zijn. Het mooiste van die vrienden van Job, dat was die eerste week toen ze bij Job zaten. Toen zeiden ze namelijk niets. Ze zaten een week bij hem en ze zagen zijn grote verdriet. En ik kan me voorstellen dat die vrienden van Job in die eerste week een grote steun voor hem geweest zijn. Totdat ze begonnen te praten, toen ging het mis. De kunst is soms door te zwijgen of door een enkel woord of door mee te huilen, soms heel letterlijk, meer troost uit te stralen dan met al onze mooie theorieën. Wat was het waartoe van Job? Wel, dat is niet zo moeilijk aan te geven. En juist in verband met ons onderwerp is dat heel mooi. Aan het einde van het boek zegt Job, uit de verte had ik van u gehoord, maar nu aanschouwt u mijn oog. Nu zie ik u. Job was al lang een gelovige. God zegt zelf meer dan eens in de eerste hoofdstukken dat Job was vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. Job was een bekeerd mens. En toch wist hij nog maar heel weinig van God. Hij was als de blindgeborene. Uit de verte had hij van God gehoord, zoals de blindgeborene ook alleen maar uit de verte iets van Jezus weet. Maar door al het lijden heen komt Job bij God uit op een manier die misschien anders niet mogelijk zou zijn geweest. gaat maar niet om een duel tussen God en Satan. Het gaat om Gods opvoeding van Job. Misschien mag ik op dit punt even iets doorgeven wat ik straks hoorde van een broeder in deze zaal die blind is. Misschien maar goed dat ik dat niet wist. Als je weet dat er een blinde in de zaal zit, dan kan je dat remmen. Dan ga je misschien anders praten, terwijl dat helemaal niet nodig is. En die broeder gaf een heel bijzonder getuigenis door te zeggen: juist doordat ik blind ben geworden, kleine 20 jaar geleden, heb ik de Heer Jezus leren kennen. Nou ga ik daar niet goedkoop over doen. Van hoe mooi is dat en zo, want dan denk ik ook, misschien wel, Heere God, had het nou niet wat makkelijker gekund. Maar het feit dat deze broeder, niet ik, dat zo beleeft. Dat die God dankbaar is. Hij zei het zelfs zo, dat de chirurgen en de artsen met blindheid geslagen waren. Want in principe was het een vrij eenvoudig probleem. En naar de mens gesproken had het probleem opgelost kunnen worden. Dan had hij vandaag nog gezien. En hij zegt, dan was ik nu nog steeds geestelijk blind geweest. Zo kun je voor jezelf het verhaal beleven en vertalen. God sloeg die artsen met blindheid, opdat deze man blind zou worden en daardoor de Heer Jezus zou leren kennen, na een hele lange, zware, moeilijke strijd. Waar heel wat lelijke woorden door zijn ziel gingen voordat het goede woord van God daarin viel. En zo ging hij na jaren van blindheid eindelijk zien, nadat hij jaren gezien had en toen blind werd. Sommige mensen hebben vragen gesteld over dat moeilijke. Heeft deze man gezondigd of zijn ouders? Iemand verwijst naar een verwijzing die hij bij vers 2 in dit hoofdstuk vond. Een verwijzing naar Exodus 20 vers 5. Dat de zonden van de vaderen bezocht worden aan de kinderen tot het derde en vierde geslacht. Het kan best zijn dat de discipelen daaraan hebben gedacht. Alleen moeten we wel bedenken wat het verschil is. In Exodus 20 in de wetgeving wordt gesproken over het bezoeken van de zonde van de ouders aan de kinderen. Dat is niet hetzelfde. Behalve dan wanneer je zou zeggen, hebben die ouders gezondigd? Dan zou je kunnen zeggen, het kind ondervindt de gevolgen van de zonde van de ouders. Maar het geeft niet zozeer een antwoord op de vraag wat het zou kunnen betekenen dat die man zelf gezondigd zou hebben. Dat is toch iets raadselachtigs. Hoe kan nou een blindgeborene voor die tijd al gezondigd hebben? Sommige mensen hebben dit zelfs gebruikt als een argument voor de reïncarnatieleer. Die blinde zou dan in een vroeger leven misschien gezondigd hebben en daardoor nu in dit nieuwe leven blind geboren zijn. Nou, daar is natuurlijk geen enkele aanleiding voor. Maar op zichzelf is het natuurlijk wel waar dat mensen door de zonde van de ouders hun hele leven beschadigd kunnen worden. Iemand heeft me eens verteld, ik weet niet of het waar is, dat juist in deze regio, die zo zwaar op de hand is, juist zoveel verborgen zonden voorkomen. Met name zonden van incest. Ik kan dat niet beoordelen, ik laat dat staan. Maar incest betekent wel dat volwassen mensen, verreweg de meeste gevallen mannen, zich vergrijpen aan jonge kinderen en daarmee deze jonge kinderen voor hun hele leven beschadigen. Soms is de schade herstelbaar. Vaak is de schade nooit meer herstelbaar. Dat betekent dat het leven van zo'n kind in zekere mate vernietigd wordt. De kinderen dragen de gevolgen van de ouders, van de zonde van de ouders. Soms lijkt het wel eens, hoe zwaarder de prediking, hoe meer er over zonde gesproken wordt, hoe meer mensen denken dat de zonde de meest gewone zaak van de wereld is. En als ze zich dan ook nog eens verbeelden dat ze toch verloren gaan, dan wordt dat al heel makkelijk een vrijbrief voor de zonde. En dan komen dit soort verschrikkelijke zonden voor. Het is een van de ergste misdaden om je seksueel te vergrijpen aan kleine kinderen. En er is weinig waarover wij zo woedend zouden moeten worden als over deze misdaad. Die jonge mensen tot hun laatste snik opzadeld met een gigantische nood, waar ze in heel veel gevallen, misschien wel de meeste, nooit helemaal en soms helemaal niet van genezen. Er zijn heel wat mensen die nood hebben door zonden van ouders. Ouders die hun kinderen meenemen naar occultisten, waardoor die kinderen occult belast worden. Soms zelfs letterlijke blindheid. Als ouders op seksueel gebied zonde plegen, waardoor ze geslachtsziekte krijgen, waardoor die kinderen weer blind geboren worden. Ook in die zin is het mogelijk. In die zin zou je kunnen zeggen, maar dan niet als een soort rechtstreekse straf van God, alsof God die ouders straft in hun kinderen, waardoor eigenlijk die kinderen gestraft worden. Nee, op een andere manier. Op deze manier. De wet van zaaiing en oogst in de schrift. Wat een mens zaait, zal hij ook maaien. Maar het ongelukkige is dat het soms zo is dat wat de ouders zaaien, door de kinderen gemaaid worden. En ik zelf die met zoveel christenstudenten praat, studenten uit christelijke milieus, ben zo vaak geschokt hoeveel kinderen van christenouders in hun jeugd door hun ouders beschadigd zijn, waar ze nooit meer, of nou zo dramatisch niet altijd, maar waar ze slechts met grote moeite weer van herstellen. Er is zoveel dat wij kapot kunnen maken. Maar dan is het niet zo, en dat is nou het belangrijke punt, dat God dan die kinderen straft om onze zonde. Maar die kinderen dragen de gevolgen van onze zonde, dat is heel wat anders. En dat is onze verantwoordelijkheid. God straft ze daar niet mee. Maar ze dragen wel de gevolgen. Zoals heel veel mensen de gevolgen van de zonde van het voorgeslacht met zich meenemen. Moeders die nooit liefde hebben ontvangen, kunnen die liefde dan ook niet geven aan hun kinderen. En die kunnen het ook weer niet doorgeven aan hun kinderen. Zo groeien er hele geslachten op in liefdeloosheid, omdat zij die geen liefde hebben geleerd, het niet of uiterst moeilijk kunnen leren die liefde door te geven aan kinderen. Maar nog eens, dat is niet hetzelfde als dat God zelf die kinderen straft voor de zonde van anderen. Onthoud, in Ezechiël, zowel in hoofdstuk 18 als in hoofdstuk 33, lezen wij: God straft niet de kinderen om de zonde van de vaders. En omgekeerd. Nooit straft God anderen voor jouw zonde. Maar het is wel zo dat anderen soms moeten opdraaien voor de gevolgen van jouw zonde. Als jij dronken achter het stuur gaat zitten en je rijdt iemand aan die er voor het leven verlamd is, dan straft God die ander niet. Maar God rekent jou wel toe wat jij gedaan hebt. Je hebt de gevolgen te dragen van wat jij die ander hebt aangedaan. Dat is niet God die persoon straft. Jij hebt die persoon ongelukkig gemaakt. En in die zin is het van belang om die verse te begrijpen, wat ook in de wet staat. God straft niet de kinderen voor de zonde van de ouders. Maar God waarschuwt ons wel dat zonde iets zo verschrikkelijks is, dat soms anderen opdraaien voor de gevolgen ervan. Van zonde die wij gedaan hebben. Zo lees ik die tekst, dat de zonde doorwerkt tot in het derde en vierde geslacht. Hier vraagt iemand: hoe leg ik de mensen op de koolsingel en mezelf uit wat zonde is? En een andere vraag: ik worstel nog met de vraag, wat is zonde? Mij is geleerd dat bijvoorbeeld het luisteren naar wat eigentijdse muziek of het kijken naar een voetbalwedstrijd absoluut zonde is. Nu geniet ik hiervan wel eens in mate met een vrij geweten. Kan dat? Of is het een belemmering in mijn relatie met Jezus? Ik vind het een belangrijke vraag. Zoveel mensen namelijk hebben het idee dat zonde is een overtreding van een lijstje van geboden. En heel vaak hebben ze dat lijstje zelf samengesteld, want de Bijbel zegt natuurlijk niet, het is zelfs te flauw om het te noemen, dat je niet naar eigentijdse muziek mag luisteren of dat je naar voetbalwedstrijden mag kijken. Met andere woorden, als iemand zegt dat is zonde, dan is dat altijd een eigen gemaakt gebod. Daarom nog niet per se verkeerd, maar het is al heel wat als je van een gebod dat niet uitdrukkelijk in de schrift staat en dat je een ander oplegt om dan te zeggen dat is zonde en daar de meest dramatische consequenties aan te verbinden. Het is al heel goed om onszelf te realiseren dat het toch in elk geval onze regels zijn. Ik hoorde van een kerkgenootschap in ons land waar het hebben van internet iemand rijp maakt voor gemeentelijke tucht. En zo heeft elke gemeenschap, loopt het gevaar althans, een hele lijst van dat soort shibboleths te hebben. Een lijst van dat soort dingen die verboden zijn. In de eerste plaats zijn er dus eigen gemaakte wetten. In de tweede plaats zijn het wetten die we anderen opleggen. Ook onszelf wel, mag je tenminste hopen, maar in elk geval ook anderen. In de derde plaats, en dat is helemaal het merkwaardige, is die grens tussen wat wel en wat niet mag altijd willekeurig. Als mensen tegen mij zouden zeggen: Luisteren naar eigen tijdse muziek mag niet. Kijken naar een voetbalwedstrijd mag ik niet. Dan heb ik mijn eigen lijstje voor die mensen. Die Mercedes van 150.000 gulden die daar voor uw deur staat. Hoe zit het daar eigenlijk mee? Want dan weet ik er ook nog wel een paar, hoor. En dat dikke tapijt, waar is dat eigenlijk voor nodig? Het merkwaardige van het wetticisme is niet zozeer wat er allemaal verboden wordt, maar wat er wel mag. Daar moet je eens op letten. Ik had het straks over dikke sigaren. Nou gaat het me niet om de sigaren als zodanig, maar de willekeur. Want in het ene land is het kenmerk van onbekeerd zijn die sigaar. In het andere land kan de ouderling je bij wijze van spreken met een dikke sigaar in de hand komen vertellen hoe verschrikkelijk het wel is om naar een voetbalwedstrijd te kijken. Het erge van het wetticisme is niet wat er niet mag, maar vooral ook eens, kijk nou eens naar wat er allemaal wel mag. Er zijn een heleboel beroepen verboden, ook in zulke kringen, behalve de handel. Vandaar dat er vaak grof geld verdiend wordt. Dan moet je maar eens gaan vragen aan mensen uit derde wereldlanden, wat die van christenen vinden in onze landen die baden in de weelde. Natuurlijk geen televisie, maar wel dat dikke tapijt en die dure schilderijen. En een heleboel dingen. Kijk vooral naar wat er wel mag en wat er niet mag. Geen sieraden natuurlijk, wel een horloge van 5000 gulden. En zo kan ik nog een hele tijd doorgaan. Als ik nou uitkijk, dan ga ik me nog een beetje opwinden ook. Want ik vind het eigenlijk, het wetticisme heeft iets zo gemeens in zich. Het gemene van het willekeurige. Van het mensen dwingend opleggen van geboden en verboden. Terwijl ze zichzelf zoveel permitteren. Weet u waar ik respect voor heb? Voor iemand die nooit een ander een gebod oplegt, maar voor zichzelf zo nauwkeurig leeft. Dat hij nooit naar voetbalwedstrijden kijkt en nooit naar eigen tijdse muziek luistert. En ook nooit dikke sigaren rookt en ook een heel eenvoudig klein autootje heeft. En een heel bescheiden huis. En die een ander nooit lastig valt met geboden, maar zoveel van de liefde en de genade van de Heer Jezus uitstraalt. Van zo iemand kan ik het hebben. Bij zo iemand zou ik mijzelf schuldig gaan gevoelen dat ik mij misschien zelf zoveel vrijheden veroorloof. Er is nog een heel ander aspect aan. Het is op zichzelf al een onderwerp voor een hele lezing. Er zit nog een ander aspect aan. Zonde zit hem eigenlijk nooit in het overtreden van... Ja, ik heb het nou niet over de 10 geboden natuurlijk. Die zijn zo fundamenteel. Omdat ze zo rechtstreeks de liefde tot God en de liefde tot de naaste raken. Zonde is eigenlijk nooit deze simpele benadering van het overtreden van bepaalde geboden. Zonde heeft altijd, maar heeft als toetssteen de liefde voor God en de liefde voor de Heer Jezus. Ja, zegt u, haha, maar je kan niet de Heer Jezus liefhebben en naar die voetbalwedstrijd kijken. Het mooie is dat dat juist wel kan. En dat de fariseer in onze tijd, die ons vertelt dat wij niet naar die voetbalwedstrijden mogen kijken, terwijl dat soms zo leuk is, die ons dat verbiedt vanuit deze fariseese gezindheid. En die dat mij verbiedt. Die met vreugde en dankbaarheid kan zeggen: Heer, wat ben ik blij dat ik me eens even mag ontspannen met een lekker potje voetbal. Want ik doe het bijna nooit, want ik heb er geen tijd voor. Maar als ik het doe, dan geniet ik ervan en dan dank ik de Heer ervoor. En ik sta hier geen vrome verhaaltjes te vertellen, zo beleef ik dat. Maar dat is voor mij ook de toetssteen. De vraag is niet of je het wel of niet doet. Als degene die het niet doet, het doet uit liefde tot de Heer, omdat hij echt voor zichzelf van overtuigd is dat het verkeerd is, dan zal hij in eerste plaats heel bescheiden zijn om dat andere dwingend op te leggen. Dat is nou juist precies ook wat de fariseeën en de schriftgeleerden niet deden. Die gingen overal rondloeren of mensen dit soort fouten maken. Maar het criterium is niet of het wel of niet mag. Het criterium is of je het, als je het doet, het met God kunt doen en met een echt dankbaar hart, als een zegen die je van hem aanneemt, dan sta je er beter voor dan wanneer je het niet doet met een hooghartig fariseershart. Want het komt niet op die wedstrijd aan. Het komt op de gezindheid van je hart aan. Wat mocht er nog meer niet? Luisteren naar eigen tijdse muziek. Nou, ik hou niet van popmuziek, maar dat is niet omdat ik zo vroom ben, maar omdat ik niet van die stijl van muziek hou. Maar ik luister ook wel eens naar eigen tijdse muziek. Ik vind het heerlijk in de auto te luisteren naar Radio 4 en daar spelen ze ook eigen tijdse muziek. En dat vind ik heerlijk. En ik vind het een van de grootste zegeningen van onze tijd, van überhaupt, van de mensheid, van de schepping, dat God ons de muziek heeft gegeven. En ik ben er zo blij en dankbaar voor. Ik kan er God voor danken. Ik vind het een heerlijke zegen. En laat niemand mij dat verbieden. Er komt in de Bijbel gelukkig heel wat muziek voor. En hoe met voetbalwedstrijden staat in de hemel, dat weet ik niet. Maar er wordt wel muziek gemaakt in de hemel. En dat vind ik een heerlijke gedachte. Nou, dat moet dan maar daarbij zijn. Dit is ook een hele sterke. Je hoort nog eens wel op zo'n avond. Dat was iemand die mij zei, die had van een ander gehoord, geestelijke groei bestond niet. Nou, dan kan je dat boekje wel weggooien, zuster. Geestelijke groei bestaat niet. Want de reden was, als je vol bent, dan ben je vol, dan kan niks meer bij. Ja, dat is nou juist het punt. Geestelijke groei is om vol te worden. Ja, maar als je bij je bekering bent, dan ben je vol. Ja, dat dacht je. Als je bekeerd bent, dan ben je een karsplantje. Dat is toch heel gewoon. Dat is net als iemand zou zeggen, groei bestaat. Want je wordt geboren als volwassen persoon. En daar kan geen groei meer bij. Want je bent compleet. Ja, je bent wel compleet. Als een babytje geboren is. En ma belt haar moeder op. En zegt, ma, het kindje is er. En dat is het eerste wat oma zegt, zit alles erop en eraan. Niet waar? Dat kind is compleet. En nu zegt dus de redenering, nou dan hoeft het kind dus ook niet te groeien, want het kind is compleet. Nee, er is een heel verschil tussen compleet en groeien. Dat kind is compleet vanaf het begin en toch moet het groeien. Nou, als je dat niet snapt, dan snap je ook niet wat geestelijke groei is. Een gelovige is compleet. Hij is zo compleet dat hij, als hij net bekeerd is, zomaar achter elkaar naar de hemel zou kunnen gaan. Net als de moordenaar in het kruis. En toch moet hij groeien, hij moet volwassen worden. En als je het niet gelooft, dan lees je dat boekje maar. Wat moet ik nou anders zeggen? Maar dat soort redeneringen, daar schieten we geen fluit mee op. Vol en voller kan niet. Er zijn natuurlijk zoveel voorbeelden in de Bijbel. Als de Heer Jezus, als Petrus nou zegt, 2 Petrus 3 vers 18, groeit op in de kennis en de genade van de Heer Jezus. Dan zou ik zo iemand wel eens een tekst willen voorhouden. Wat vind je daarvan? Zou die dan zeggen, ja, dat zegt Petrus wel, maar die vergist zich, want vol is vol. Dat kan je toch niet voorstellen? Dan denk je, lezen zulke mensen dan niet in de Bijbel? We krijgen gewoon het bevel om te groeien. Groeit op. Staat bij u, wast op. Precies zo. Wast op in de genade en de kennis van onze Heer Jezus Christus. Staat het bevel, je moet groeien. Mensen lezen de Bijbel kennelijk niet. Nou, dat heb ik eigenlijk ook al gehad. Dan deze twee vragen nog. In 1 Korinthe 11 wordt toch wel terdege gezegd, merkte iemand heel terecht op, dat er in Korinthe mensen gestorven waren. Paulus zegt het zo in vers 30 en 31. Daarom, vanwege de wantoestanden bij het avondmaal, daarom zijn er onder u vele zwakken en zieken en nogal vele zijn ontslapen. Nou zegt de vraagsteller terecht. Hier legt Paulus toch wel degelijk een oorzakelijk verband. Tussen wantoestanden in Korinthe en het feit dat verschillende in die gemeente ontslapen waren. Dat God tot die gemeente sprak doordat er zieken waren en doordat zelfs verschillende ontslapen waren. Dat betekent niet dat ze verloren gingen. Ontslapen betekent juist dat het gelovigen waren. Maar het was wel een sprake die daarvan uitging voor de hele gemeente. Dus soms kun je dat verband wel degelijk leggen. Jazeker. Maar dan moet u ook bedenken, Paulus wist dat er wantoestanden waren. Ons probleem is dat we dat helemaal niet weten. En dat als iemand ziek wordt, dat wij dan onmiddellijk concluderen, dan moet er ergens iets mis zijn en dan gaan we zitten vissen waar dat dan is. Of we verspreiden die verhalen zomaar. Er moet wel iets heel vreselijks zijn. Net als die vrienden van Job, die wisten helemaal niet van Job gezondigd had of wat dan ook. Daar was ook helemaal geen sprake van. Van bepaalde verschrikkelijke dingen die Job verborg. En toch concludeerden ze dat zomaar en toch belasterden ze hem daarmee. En dat is niet bij Paulus hier. Paulus weet dat er zonde is. En Paulus legt, geïnspireerd door de Heilige Geest, want ik zou het niet zomaar nadoen. Paulus zegt, geïnspireerd door de Heilige Geest, dat er een oorzakelijk verband is tussen die grote wanstoestanden die daar waren in Korinthe en het feit dat daar zieken en ontslapenen waren. Dus alsjeblieft draai de stelling niet om. Als ik ziek zou worden, dan zou ik me voor Gods aangezicht moeten afvragen, Heere, wat hebt u mij daardoor te zeggen? Niet alleen maar waartoe is dat? Opvoeding, eer van God, ja. Maar ik zou me wel degelijk ook afvragen, is er een oorzaak in mijn leven? Waar het me straks om ging, is mensen die zomaar die oorzaak menen aan te wijzen, terwijl ze niks van me afweten. Maar daar ben ik niet klaar mee, daar ben ik blij dat die vraag toch gesteld is. Ik moet me voor mezelf afvragen, Heere, wat hebt u daarmee te zeggen tot mij? Wat is er aan de hand met mij? Ik kan wel naar de dokter rennen en geneesmiddelen gaan halen, maar ik moet me ook de vraag stellen, wat betekenen deze dingen in mijn leven? Die overkomen mij toch niet zomaar? Als in Jacobus 5 staat dat de oudsten de zieken moeten zalven die daarom vraagt, opdat die genezen worden, dan staat erbij en als die gezondigd heeft, dan moet hij dat belijden en dat wordt hem vergeven. Dus Jacobus vindt het helemaal niet gek om te veronderstellen dat de oorzaak van die ziekte wel eens zonde zou kunnen zijn. Die oudste moeten vragen, broeder, zou het kunnen zijn dat je wat te belijden hebt, dat dat misschien de reden is van die ziekte. En als dat zo is, dan weet die man dat heel goed in zijn ziel. Hij weet heel goed, de Heere God spreekt tot mij, vanwege dingen die niet goed zijn. Maar als die oudste tegen hem zouden zeggen, nou vriend, jij bent ziek geworden, dus moet wel iets heel ergs in jouw leven gebeurd zijn, bied maar op. Dan gaan ze ver over de schreef. Want ziekte wordt niet alleen veroorzaakt doordat er zonde is. Er kunnen ook talloze andere redenen zijn. Zoals bij Lazarus, die zelf stierf, waar helemaal geen zonde bij hem sprake was. Maar ik voor mezelf moet me afvragen, Heere God, waarom ben ik ziek? Niet alleen waartoe, maar ook waarom. En soms zal de Heer mij duidelijk maken, dat komt omdat er zonde in jouw leven is. En dan zal ik dat ook tegen die oudste moeten opbiechten. En op die wijze daarvan bevrijd worden. Ik ben blij met deze aanvulling, dat helpt ons wat. Nou, dat is een mooie vraag, hebben we nog 40 seconden voor. Dat is eigenlijk wel jammer, want dat is ook weer een avondvullend programma. Wat is aanbidding? Wat houdt dat in? Hoe aanbid je God? Dat is nogal een veelomvattende vraag. De Heer Jezus heeft over aanbidding al gesproken in Johannes 4. Je zou dat bandje bijvoorbeeld nog weer eens kunnen opvragen, want toen hebben we het er wel tamelijk uitvoerig over gehad. Waar moeten wij aanbidden? En daar zegt de Heer Jezus ook, wie God aanbidden moet hem aanbidden in geest en waarheid. In geest aanbidden, dat betekent met je hele hart hem lofprijzen, hem groot maken, hem bewonderen, hem vereren. En in waarheid, dat wil zeggen, in het licht van de gehele openbaarde waarheid van God. Daarom is het ook belangrijk dat je de Heer Jezus beter leert kennen, zodat je hem steeds met meer inzicht zult kunnen aanbidden. Aanbidden is het neervallen voor zijn persoon, letterlijk of figuurlijk, in de grote bewondering voor wie hij is en voor wat hij gedaan heeft. En vooral voor wat hij is in zichzelf. De aanbidding van God. Zoals hij hier tenslotte eindelijk begrijpt wie degene is die hem genezen heeft. Niet alleen maar het feit dat de Heer hem genezen heeft, maar ook wie het is die hem genezen heeft. En de grote bewondering en de liefde en het respect en de eerbied komen tot uitdrukking. Het woord betekent letterlijk huldigen. Sommige vertalingen, het kan zijn dat de NBG-vertaling ook huldigen zegt. Dat weet ik nou even niet uit mijn hoofd. Het woord kan ook zo weergegeven worden. Letterlijk betekent het voor iemand op de knieën vallen. Voor iemand neervallen. En dat doe je als je iemand de hoogste hulde wilt toebrengen die je kunt bedenken. Misschien zou je het zo kunnen samenvatten. Aanbidden is God de hoogste hulde toebrengen voor wat hij gedaan heeft. En vooral voor wat hij is. Daarmee moeten we het afsluiten, want er zou natuurlijk vooral over dit laatste onderwerp dat zo mooi is, nog heel veel te zeggen zijn, maar we moeten het hierbij laten.